Goedemorgen. En dan ga ik met een hele zachte G zeggen. Goedemorgen. Echt even een switch maken. Maar dat komt helemaal goed. Ik liep hier vanochtend binnen. En ik ging naar de huiskamer waar we tijd van gebed hadden. En toen werd ik van op het podium op een hele leuke manier begroet. Toen zei Marion namelijk: "Allee manneke, amai, welkom." En ik dacht, yes, een gevoel van thuiskomen. Want als ik naar België ga, dan spreken ze me daar ook zo aan. En dat had ik niet over Loppersum verwacht, want het is iets noordelijker dan het zachte G Vlaanderen. Dus Marion, ik weet niet waar je bent. Maar yes, bedankt. Dat was heel leuk. All right. Lukt het mij zelf om dit omhoog... Yes, dat lukt mij. Niet heel hoog, want ik ben niet zo groot. Ik zal het zelf maar zeggen, jullie denken het allemaal. Oké, het wordt een, of het is een bijzonder dienst. Waarom is het een bijzonder dienst? Omdat wij hier samen zijn en omdat God er is, amen. En ik vond het zo mooi om vanochtend samen God te aanbidden. En ik zei het al tegen het team die de aanbidding leidde, toen we daar na de tijd of voor de tijd een tijd van gebed hadden. Toen dat lied werd gezongen, holy, holy, ik weet niet precies hoe de tekst nu gaat, maar het ging over heilig, heilig is de Heer God Almachtig. En dat is iets wat de engelen natuurlijk 24 uur per dag zingen in de hemel. En ik denk dat het zo'n mooi beeld van het brengen van Gods Koninkrijk, zo'n mooi beeld van het brengen van een stukje hemel hier op aarde, waar het team ons vanochtend heeft ingeleid. En dat vind ik heel mooi. Ik heb ook tegen het team gezegd, er zit zoveel kwaliteit in jullie. En daar mogen we van genieten, niet? Maar dat mag ook echt wel gezegd worden. Heel veel gaven, heel veel talenten, prachtige muziek, prachtige stemmen. Dus echt bedankt om ons te brengen op die plaats van aanbidding naar onze Heer en Koning. Echt heel mooi. En dan mochten we Joshua opdragen. Joshua betekent trouwens God red. En dat is het gebed van Ingeborg en mij, dat hij zal komen op plaatsen waar hij echt zal laten zien dat God een reddende God is. Ingeborg en ik, wij zijn veel bezig met zending en onze kinderen groeien daar een beetje in op, niet helemaal wetende en beseffende wat we allemaal doen. Maar het is echt ons gebed dat ze zich, waar ze zich ook bevinden in hun leven, wat ze ook gaan doen in hun leven, dat ze zich dienstbaar op zullen stellen en zullen laten zien dat God een God van redding is. Alright, we zitten nog steeds in de tijd waarin we zeggen, er is een tijd in deze gemeente. En ik heb, jullie hebben misschien gelezen in de infomail of vanochtend in de info A4'tje. Er is een tijd, heb ik deze ochtend genoemd, een tijd van bemoediging en een tijd van uitdaging. En ik ben al sinds ergens begin, midden augustus, ben ik bezig met deze preek in mijn hoofd. En pas in een heel later stadium komt het dan bij mij op papier. Of op de computer. Niet meer op papier. Maar dan, dat gebeurde pas afgelopen week. En ook afgelopen week ging ik dan uiteindelijk een titel voor deze preek bedenken. En dat werd dan dus een tijd van bemoediging en een tijd van uitdaging. En toen ik daar later over nadacht, dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel grappig. Want ik denk dat dat ook in één zin samenvat wat ik in mijn dagelijkse leven doe. Zoals jullie weten, Therese noemde het al vanochtend, wij werken in de zending bij Jeugd met Opdracht Heidebeek in Heerde op de Veluwe. En daar bestaat mijn taak eruit om alle scholen, alle cursussen die plaatsvinden, om die te coördineren, om die te overzien. Of ja, hoe, ja, ook coördineren. En wat houdt dat in? Dat is natuurlijk een hele vage term, maar dat houdt in dat ik eigenlijk dagelijks bezig ben met bemoedigen, met uitdagen, met aanscherpen, met mensen bij God brengen, met mensen over God vertellen, die studenten, maar ook de mensen met wie de studenten contact hebben en vooral ook de leiders van die verschillende scholen en cursussen, steeds weer aanscherpen en bemoedigen om ervoor te gaan. En afgelopen week, afgelopen woensdag eigenlijk, 4 dagen geleden, zijn zo'n 30 studenten bij Heidelberg gekomen over, ik denk ieder, ja, ze komen uit ieder werelddeel, zijn er studenten gekomen, de meeste uit Nederland, maar ook uit alle andere werelddelen. Allemaal mensen die getraind willen worden in het beter leren kennen van God, maar uiteindelijk ook om hem bekend te maken. Want zoals jullie weten, daar gaat het bij ons op Heidelberg om, God bekend maken in deze wereld. Evangelisatie, er zijn voor de ander. 30 mensen die kwamen om er inderdaad weer helemaal voor te gaan. Dus vanochtend wordt een tijd, zoals ik zei, van bemoediging en een tijd van uitdaging. Het wordt een tijd vanochtend van ontvangen, maar ook een tijd van uitdelen. Het wordt vanochtend een tijd van heerlijk achterover zitten. Het was mooi hoe je dat zei inderdaad vanochtend, Marion. Heerlijk achterover zitten. Maar het wordt voor ons allemaal, niet alleen voor mij, het wordt voor ons allemaal ook een tijd van even actief bezig zijn. Geen nood, eerste 20 minuten mag u gerust achterover zitten. En het is ook niet, ik ga ook niet hele spannende dingen van u vragen. Maar we gaan wel lekker bezig zijn vanochtend. En lekker ook even actie brengen in de woorden die we eerst gaan spreken. Goed, laat ik beginnen met die quote. En ik denk dat die ook op het scherm komt. Quote uit een lezersbrief uit het Eva magazine. Ik schreef het al in de infomail. Dit is natuurlijk een magazine die bedoeld is voor vrouwen, een christelijk magazine. En ja, daar las ik een quote uit. Ik geef het toe. En ik ben een man, ik geef het toe. Onlangs kregen we van iemand in de gemeente een stapel tijdschriften. En, en dat ligt dan bij ons, zoals bij velen van ons, ligt het dan op de wc. En wat doe je vaak op de wc? Naast wat je moet doen op de wc, dan lees je soms iets. En daar lag dus open dat Eva magazine met alle lezersbrieven van die week. En toen las ik dit en daar stond dus: laat alles achter en neem de sprong in het diepe met alleen God om op terug te kunnen vallen. Dan ga je nog eens wat beleven. Laat wat even op ons inwerken. Zal ik het nog eens lezen? Om even wat tijd eraan te besteden. Laat alles achter en neem een sprong in het diepe met alleen God om op terug te kunnen vallen. Dan ga je nog eens wat beleven. Dat is nogal wat. Een sprong in het diepe nemen en alles achterlaten. Dat laat een leven zien vol avontuur, denk ik. Dat laat een leven zien vol met uitdagingen. Maar dat laat vooral een leven zien van een sterk vertrouwen op God. En wetende dat God daar altijd is en dat hij niet teleurstelt. Ik schreef deze week ook in de infomail dat we bij deze quote misschien gelijk kunnen denken aan het roer volledig omgooien. Een sprong in het diepe nemen, het roer volledig omgooien. Een nieuwe richting aan je leven geven. Je baan opzeggen, andere dingen gaan doen, volledig nieuwe dingen doen. En dat zou helemaal kunnen. Dat zou een interpretatie van deze quote kunnen zijn. Zoals ik net zei, begon er afgelopen week op Heidebeek 3 verschillende scholen eigenlijk, met 30 studenten. En een van de eerste dagen, de tweede dag op donderdagochtend, had ik een hele tijd samen met de studenten. Ik mocht hen toespreken, ik mocht hen bemoedigen en uitdagen, wat ik altijd doe. En ze zaten allemaal heel netjes in een stoel. Mooi, mooi naast elkaar. Alles stond perfect opgesteld. Hele mooie setting. Echt in een perfect vierkant ook. Allemaal heel rustig en afwachtend. En heel benieuwd. Misschien ook wel een beetje onzeker en gestrest over wat deze komende 6 maanden, want zo lang zijn ze bij ons, wat deze komende 6 maanden hun zou gaan brengen. En toen liep ik om hen heen, in dat vierkant waar ze zaten, en ik had van die afplaktape meegenomen. Weet u wel wat ze gebruiken? Als je gaat verven of sausen of behangen, geen idee. Afplaktape, u kent het wel. En ik liep met die afplaktape om hen heen en ging de hele vloer, de hele grond om hun stoelen, ging ik helemaal afplakken met afplaktape. En ik zei, jullie hebben een keuze gemaakt om deze school hier te komen doen op Heidebeek, maar de meeste verandering zal niet plaatsvinden binnen dit vierkant. Jullie gaan heel wat uren doorbrengen binnen dit vierkant, in de stoelen waar jullie zitten en het onderwijs wat jullie krijgen. Maar de echte verandering gaat echt niet hier in dit vierkant gebeuren. Ik zei, iedere verandering gaat gebeuren iedere keer als jullie een stap gaan zetten buiten dit vierkant. En als jullie ja zeggen tegen God, iedere keer als hij iets van jullie vraagt. Als jullie ja zeggen op iedere vraag die hij stelt in gehoorzaamheid. Als jullie ja zeggen om je comfortzone te verlaten en stappen zetten in geloof. Ik had deze quote daar ook kunnen gebruiken, heb ik niet eens gedaan. Maar hij zou er heel goed gepast hebben. Vanochtend ga ik echter deze quote gebruiken in een totaal andere context dan in de context van het roer volledig omgooien. Want toen ik hem las, zoals ik zei, ik ben al bezig sinds augustus met deze ochtend. En toen ik hem las, kon ik hem gelijk plaatsen in het thema waar ik het vanochtend met jullie over wil hebben. En dat is namelijk, dat is het hoofdthema, het afleggen van bepaalde levensstijlen. Bepaalde levensstijlen achter ons laten En daarmee een sprong in het diepe maken met alleen maar God om op terug te kunnen vallen. En het uitgangspunt waar ik vanochtend mee wil beginnen, is een prachtig stuk, vind ik zelf, uit de brief van Paulus aan de Romeinen. En als we iets meer onderzoek doen, dan zien we, en misschien weten sommigen van ons, dan zien we dat deze brief geschreven is tijdens de derde zendingsreis van Paulus. Paulus heeft een aantal zendingsreizen gemaakt, dit was zijn laatste, daarna heeft hij nog een andere reis gemaakt, maar qua zendingsreis was dit zijn derde en laatste zendingsreis. En dat was ongeveer in het jaar 56-57 na Christus. En als we de brieven van Paulus bestuderen en lezen, en als we daar wat onderzoek naar doen, maar eigenlijk alle brieven in het Nieuwe Testament, alle boeken in het Nieuwe Testament, eigenlijk alle boeken in de Bijbel, dan weten we dat die in de eerste plaats geschreven zijn rechtstreeks aan een bepaalde groep mensen. In dit geval heel duidelijk, Paulus schrijft een brief, dat heet de Romeinen, dus dat is een brief aan de gemeente van God, de gelovigen van God te Rome. Zo zijn er ook al die andere voorbeelden. Als Paulus een brief schrijft, de Thessalonicenzen, dan is dat gericht aan de gemeente de Thessaloniki. Als hij een brief schrijft, de brief Filimon, is gericht aan een persoon, is gericht aan Filimon. In dit geval dus de gemeente van God, de gelovigen van God te Rome. Een gemeente waar Paulus eigenlijk zelf nog nooit was geweest. Sommige andere brieven die hij schrijft in het Nieuwe Testament, daarin refereert hij ook terug naar een bezoek die hij aan die gemeente heeft gebracht. Niet zo met deze. Paulus is nog nooit in de gemeente te Rome geweest, maar heeft er wel heel veel over gehoord. Goede dingen en minder goede dingen. Hij kent er ook heel wat mensen, want hij haalt echt wat namen naar voren in zijn brief. Hij heeft er zelfs familie, want hij haalt in deze brief, de brief aan de Romeinen, haalt hij zelfs familiebanden aan. Deze gemeente was dus een bestaande gemeente. Net als wij hier samen zitten, was het een bestaande gemeente. Waarschijnlijk zag het er niet zo uit zoals wij hier samen zitten, maar het was gewoon een gemeente. Een fysieke plaats, maar ook vooral mensen die samenkwamen. En de gemeente was gevuld met heel wat verschillende groepen. Je had de Joden aan de ene kant, niet letterlijk aan de ene kant, maar je had de Joden, die waren deel van die gemeente. En je had de heidenen, de niet-Joden, waren ook deel van deze gemeente. En dat was eigenlijk juist de aanleiding van Paulus om deze brief te schrijven. Want tussen deze twee groepen ontstonden er spanningen. Waarom? De Joden, die waren heel trots. Die waren trots op het feit dat zij het uitverkoren volk van God waren. Die waren trots dat zij de wet hadden. En eigenlijk wilden zij de wet ook echt gaan opleggen aan de heidenen. De heidenen daarentegen, die waren ook trots. Trots op hun cultuur en juist trots op het feit dat zij zich niet aan die wet moesten onderwerpen. En dan komt tegen het einde van de brief komt hoofdstuk 12. Een heel bekend hoofdstuk, maar vooral bekend vanwege de eerste twee versen. Laten we die maar even eerst samen gaan lezen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil, wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Een quote van Paulus. Paulus letterlijk aan het woord. Ik ben opgevoed, en dat weten jullie, in België, in een christelijk gezin. En toen ik 3 jaar oud was, daar weet ik dus zelf niks meer van uiteraard, maar toen ik 3 jaar oud was, toen maakten wij als gezin en met ons meerdere familieleden een enorme switch mee. We gingen namelijk van de katholieke kerk, waar ik in geboren ben en waar we eerst steeds heen gingen, we gingen van de katholieke kerk in één keer over naar een Pinkster-evangelisch gemeente. Dat was best een switch, denk ik. Ik kom tegenwoordig nog regelmatig in een katholieke kerk als er iemand in mijn familie, mijn bredere familie, trouwt of een doop heeft of een communie. Dat heb je als je 6 of 12 jaar bent, dan krijg je je heilig vormsel. Dus heel vaak als neefjes en nichtjes van mij in dat punt in hun leven zijn, dan kom ik nog een katholieke kerk binnen. En dan merk ik, ja, ik denk dat mijn ouders toen echt een enorme switch hebben meegemaakt. En nu, ik ben nu, ik zal het jullie zelf verklappen, ik ben 32. jaar oud. Over 2 weken word ik 33. En ik moet toegeven dat ik niet meer kan tellen hoe vaak ik een preek, of hoe vaak ik een studie, of hoe vaak ik iets gelezen heb over dit specifieke stuk wat we net samen hebben gelezen. Romeinen 12, vers 1 en 2. En dat snap ik ook. Want hoe relevant Paulus toen iets aanscherpte bij de gemeente te Rome, zo relevant is het identiek en precies nog vandaag de dag. Rome was in die tijd, als we kijken naar de wereld in die tijd, was één van de, ik denk zelfs de belangrijkste stad. Had zo'n 1,5 miljoen inwoners. De belangrijkste stad van de omgeving. En de Romeinen die kregen steeds meer en meer macht. Dat nam nog niet terug, nee, ze kregen nog steeds meer en meer macht. Ook was Rome een stad waar ze heel veel goden hadden, afgoden. Eigenlijk hadden ze voor alles hadden ze wel een god. Later werd ook de verering van de keizer heel belangrijk. Dus het is midden in die tijd dat Paulus dan zegt aan de gemeente te Rome dat ze zich niet moeten aanpassen aan de wereld waarin ze leven, maar dat ze hun denken moeten vernieuwen om zo te ontdekken wat God van hen wil. Om zo te ontdekken wat goed is, om te ontdekken wat volmaakt is en om te ontdekken wat hem welgevallig is. Welgevallig, ja, ik heb dat woord even moeten opzoeken. En dat misschien kent u het wel, maar ik gebruik het niet dagelijks. Maar het is zoiets als aangenaam, fraai, fijn, mooi, sierlijk, aantrekkelijk. Dus ik noemde net dat dit geschreven is in het jaar 56, 57 na Christus. Heel toepasbaar in die tijd. Maar hoe bijzonder, maar eigenlijk ook wel heel gek is het, dat we die identieke verzen onmiddellijk in onze eigen context kunnen plaatsen, ongeveer bijna 21 eeuwen later. We leven namelijk vandaag de dag, en ik denk dat iedere eeuw daar door de geschiedenis wat is heen gegaan, maar ook vandaag de dag leven wij in een wereld waar de wereld op zijn kop staat. Ik denk dat we, als ik het u zou vragen, dat we allemaal dingen kunnen opnoemen waarvan we weten dat ze niet in lijn zijn met God in deze wereld om ons heen. Ik denk dat we allemaal dingen kunnen opnoemen waarvan we weten dat ze niet in lijn zijn met het goede, dat ze niet in lijn zijn met het volkomene, met het volmaakte en met het welgevallige waar Paulus het over heeft. Iedere dag opnieuw worden wij blootgesteld aan deze wereld, wat ook heel logisch is, want wij leven immers in deze wereld. God heeft met een bedoeling zijn volgelingen gewoon in de wereld geplaatst. En dus moeten wij iedere dag die keuzes maken om God op nummer 1 te zetten, om hem centraal te zetten, om hem te betrekken in alle keuzes die wij dagelijks maken. En daardoor ons denken te laten beïnvloeden door wat hij wil. En niet door alles wat we om ons heen zien. Ik noemde net dat ik al heel veel preken daarover heb gehoord. En dat vind ik geweldig. Dat dit ook iets wat we moeten blijven noemen. Iets wat relevant zal blijven tot het einde der tijden. Maar iets wat heel belangrijk is. Maar wel is het zo dat de meeste preken die ik daarover heb gehoord, daar stopten. Romeinen 12, vers 1 en 2. En daar heb ik niets op aan te merken, want het is echt een heel belangrijk thema. Maar de laatste tijd werd ik heel erg bepaald, wat ik zei, sinds afgelopen augustus, toen ik hiermee bezig ging, werd ik heel erg bepaald bij dit hele hoofdstuk. Het hele hoofdstuk 12 van Romeinen. Een hoofdstuk met zoveel kernwaarden voor het christelijk geloof. Een hoofdstuk met zoveel principes die we onmiddellijk heel toepasbaar kunnen maken. Principes waarmee Paulus dit hoofdstuk vollegt, maar waarmee ook de andere brieven in het Nieuwe Testament vol zitten. En ook principes waarmee, of ook principes die we in het leven en in de bediening en in het onderwijs van Jezus heel vaak terugvinden. Principes die gaan over de ander. En daar gaan we het even over hebben. De ander. Het begint ermee in vers 3. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Heel mooi. Hierna, ik weet niet of u Romeinen voor u heeft, dat mag, maar dat moet niet. Maar hierna komt hij met een opsomming van verschillende taken en bedieningen binnen de gemeente. Ook een heel bekend stuk, totaal niet nieuw voor de meeste van ons. Hij deelt hierbij, ik zal het even kort noemen, hij deelt hierbij dat het lichaam van Christus, de kerk, de lokale kerk en de wereldwijde kerk, heel veel verschillende delen heeft en dat al die delen niet zonder elkaar kunnen. Hij geeft enkele voorbeelden. En hij zegt dat we allemaal verschillende gaven hebben en die gaven ook moeten inzetten in zijn gemeente, in het lichaam van Christus. Hij zegt, wie de gave heeft van profeteren, moet profeteren. Wie de gave heeft van onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft van bijstand verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft van bemoedigen, moet bemoedigen. Wie de gave heeft van enzovoort. Zo gaat hij nog wel een tijdje verder. En dan laat Paulus een opmerkelijke, maar wel heel cruciale en belangrijke zin vallen in vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Een ontzettend belangrijke zin in dit geheel. Laat uw liefde oprecht zijn. Ik ontmoet in mijn leven, in mijn bediening ook, heel veel mensen. Mensen die christen zijn uiteraard, maar ook heel veel mensen die niet christen zijn. Als ik dan mensen ontmoet die zeggen dat ze niet christen zijn, en ik heb daar een gesprek mee, als we bijvoorbeeld op straat gaan evangeliseren, dan hoor ik heel vaak dat er wel mensen zijn hier in Nederland die ooit wel gelovig zijn opgevoed, die ooit wel ja hebben gezegd tegen God, maar God op de een of andere manier en, ja, hebben losgelaten in hun leven. En als ik dan verder vraag, dan zeggen ze dat een belangrijke reden daarvoor was dat ze teleurgesteld zijn geraakt in God. Ik ga niet rechtstreeks tegen deze mensen in, ik ga gewoon het gesprek met hen verder en hoop te bemoedigen en uit te dagen. Maar eigenlijk klopt het niet helemaal wat ze zeggen. Ze zeggen namelijk dat ze teleurgesteld zijn geraakt in God, maar ik ben van mening dat dat niet kan. Want God is een God die niet teleurstelt. God is een God van hoop en altijd van hoop en een God die niet teleurstelt. Situaties kunnen teleurstellen, mensen kunnen teleurstellen, andere volgelingen van God kunnen absoluut teleurstellen, maar God is een God die nooit teleurstelt. Amen. En daarom blijf ik heel vaak hameren op integriteit. Hetzelfde zijn aan de binnenkant als hetzelfde zijn aan de buitenkant. Echt zijn, zoals dit vers zegt. Laat uw liefde oprecht zijn. Laat uw liefde echt zijn. Als wij echt zijn in onze gevoelens, als wij echt zijn in de dingen die we zeggen, in de dingen die we denken, in de dingen die we doen, dan zullen we nog eens wat gaan beleven. Zoals de quote in het begin zei. Maar als wij niet echt zijn en aan de binnenkant eigenlijk anders zijn dan aan de buitenkant, ook dan zullen we op een dag helaas ook wel eens wat gaan beleven. En dat vind ik eigenlijk best heftig. Want er komt dan een tijd dat we beschadigingen gaan brengen aan onszelf, in de eerste plaats, maar ook beschadigingen gaan brengen aan elkaar. En uiteindelijk zelfs voordat we beschadigingen gaan brengen aan het lichaam van Christus. Terug naar die mensen die teleurgesteld zijn in God. Ik denk niet dat ze teleurgesteld zijn in God, maar dat ze heel vaak, en als je dan een beetje doorvraagt, dan komt het daar ook wel op neer, dat ze heel vaak teleurgesteld zijn in volgelingen van God. En in beslissingen die volgelingen van God gemaakt hebben. Omdat ze anders waren aan de binnenkant dan dat ze lieten zien aan de buitenkant. Vers 10 gaat hierop verder. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Toen ik dit aan het nalezen was, zag ik dat ik een fout had getypt, want ik had hier geschreven, acht de ander niet hoger dan uzelf. Maar het is dus acht de ander hoger dan uzelf. De Engelse tekst zegt het hier heel mooi. Be devoted to one another. Be devoted, dat betekent zoiets als toegewijd zijn. Wees toegewijd aan elkaar. Een toewijding maken aan elkaar. En ik heb het niet nageteld, maar dit thema is echt een centraal thema in heel wat brieven in het Nieuwe Testament. Ook echt een centraal thema in het leven en onderwijs van Jezus. Toegewijd zijn aan elkaar. En de ander hoger achten dan jezelf. Let op, ik heb het hier totaal niet over jezelf wegcijferen. Ik heb het hier totaal niet over jezelf onbelangrijk vinden. Ik heb het hier totaal niet over je leven helemaal geven aan de ander en daarmee jezelf vergeten en jezelf achteruit stellen. Totaal niet. Maar ik heb het wel over met de ander bezig zijn. En de ander echt hoger achten dan jezelf. Goed. Mooie woorden, mooie theorie, een mooi vers. Maar hoe brengen we dat dan in de praktijk, de andere hoogachte? Daar zijn denk ik heel wat manieren voor en we gaan echt vanochtend één manier daar even uithalen. Maar eerst breng ik het terug en leg het in verband met wat Paulus in vers 1 en 2 zei. Weet u nog, hij zei, u moet uzelf niet aanpassen aan de wereld, maar verander door uw denken, uw gezindheid te vernieuwen. En vervolgens gaat hij dus verder door te zeggen dat uw liefde oprecht moet zijn en innig moet zijn. Letterlijke versen die we gelezen hebben, letterlijke woorden. Innige liefde en oprechte liefde. Om zo te ontdekken wat God van u wil, wat goed is en hem welgevallig. Oké, we gaan een moment nemen om in actie te komen. Ik breng het wel heel spannend, hè? Valt wel mee hoor. We gaan zo meteen echt even uit onze stoelen. En we gaan de theorie echt even in de praktijk brengen. Misschien zijn er mensen die thuis meekijken, geen probleem. U kan dat thuis ook doen wat met de mensen die in uwzelfde ruimte zitten. En anders kan u deze oefening zelfs per telefoon naar iemand anders in de gemeente sturen. Ook kan u dat doen als u later terugkijkt. We gaan namelijk even een moment nemen om te roddelen. Want dat is leuk, toch? Even roddelen met elkaar en dus over elkaar. Oh, ik zie heel wat verschrikte... Zeg ik iets? Ik bedoel positief roddelen, natuurlijk. Ik zag u even heel verschrikt kijken. Roddelen, vooraan op het podium in de gemeente? Nee, positief roddelen. Want, wat zegt Paulus? We moeten ons niet aanpassen aan deze wereld, maar onze denkwijze veranderen. Ik kan heel uitgebreid ingaan op het onderwerp roddelen. Paulus, maar later ook Jacobus, zeggen er hele sterke dingen over. De kracht van de tong, de kracht van woorden die we uitspreken, positieve woorden en helaas ook echt wel negatieve woorden. Daarom gaan we vanochtend een stap nemen en een sprong in de diepe met alleen God om op terug te vallen terwijl we positief gaan roddelen. Oké, wat we gaan doen. We gaan zo meteen even, en echt maar 2 minuten of zo, hoor, rondlopen door de zaal. En u vindt even iemand anders en u zegt daarbij iets positiefs over iemand anders hier in de gemeente. Mag iemand zijn die vandaag aanwezig is, mag ook iemand zijn die vandaag niet aanwezig is. Dus u gaat niet naar een persoon toe en zegt iets positiefs over die persoon, nee, iets over een andere persoon. En vaak is roddelen iets wat nog niet heel bekend is of zo, roddel. Maar dat hoeft niet. Dat mag zo zijn, maar je mag ook gewoon hele algemene dingen zeggen over die persoon die we allemaal al weten. Kunnen we dat? Zullen we dat gewoon gaan doen? Ja? Dan neem je even 2 minuten voor en ga er lekker voor. Positieve dingen uitspreken tegen elkaar, over elkaar. Alright? Ga ervoor. Zullen we terug onze plaats vinden, onze stoel innemen? I love it. Ik ga gewoon verder. Een gezindheid of een denkwijze vernieuwen. Zitten, zegt Marion. Een gezindheid, of een ander woord daarvoor is een denkwijze. Het wordt vanzelf wel eens stil hoor. Een gezindheid of een denkwijze vernieuwen in ons leven, maar ook patronen vernieuwen in ons leven. Dat kunnen we echt alleen maar doen door actie te gaan ondernemen. Dat is iets wat inderdaad ergens binnenin ook moet gebeuren en ergens moet je echt wel die stap nemen. Maar lieve mensen, we leven in een wereld waar roddel echt hedendaags zo present is. Velen van jullie werken in een bedrijf of ik weet niet wat we allemaal doen. Maar roddelen is iets wat we zo vaak meemaken. Ik ook, ik werk in een christelijke zendingsorganisatie. Ook daar wordt wel eens geroddeld. Ja, wij zijn ook niet volmaakt. Oh, wij zijn ook niet volmaakt. Oh. Maar hoe mooi is het als we dat kunnen vertalen en daar een verandering in kunnen brengen. En dat, dat kan alleen degene doen die echt die verandering brengt, door die stap te nemen en door te zeggen, ik ga het anders doen. Ik ga niet meer negatief roddelen, maar ik ga nu positiviteit brengen in deze situatie. Ik ga nu positiviteit en woorden van leven uitspreken over deze persoon. En was dit makkelijk? Ja, mooi, goed. Super. Misschien voor sommigen heel makkelijk, misschien voor sommigen niet. En daarom wil ik ons echt blijven uitdagen. Ik zei het als grapje, maar zometeen is er echt koffie. En blijf dat echt gewoon doen. Positieve woorden over elkaar, maar ook echt tegen elkaar. Het is zo opbouwend. Het is zo krachtig. Het is zo goed. Heel mooi. We gaan nog een paar versen lezen, want daarom ben ik hier ook natuurlijk. Uiteindelijk komt dit hoofdstuk mooi tot de climax en we gaan lezen vers 15 en 16. Wees blij met wie zich verblijdt en heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Als we ons leven leven, dan zijn we in verbinding met andere mensen. Okay? En dan komen we mensen tegen die we heel graag tegenkomen. Maar dan komen we ook mensen tegen die we misschien liever zouden ontwijken. Daar is niks mis mee. We komen mensen tegen die heel anders zijn dan onszelf. En we komen mensen tegen die echt wel heel erg veel op ons lijken. Mensen waarmee we natuurlijk misschien meer tijd zouden willen doorbrengen dan andere mensen die we tegenkomen. We komen mensen tegen in ons leven die zich op een totaal andere plek bevinden dan waar jij je misschien zelf in bevindt. En dan staat hier, wees blij met wie zich verblijdt. Ik hou ervan. Ik hou ook wel van een feestje. En op feestjes zijn we meestal blij. Ik hou ook wel van confetti-kanon en slingers en ballonnen. Oké, de Nederlandse kroket heb ik nog niet goed ingeburgerd. Ook maatjes met ui, heet dat zo? Maatjes, haring met ui, dat lukt me ook nog niet heel goed. Ik heb mijn inburgeringscursus ook niet helemaal gedaan. Deze week woon ik 12 jaar in Nederland. Maar dat zijn dingen die er bij mij nog niet heel goed ingaan. Maar voor de rest hou ik wel van Nederlandse feestjes. Blij zijn met degene die blij zijn. Dat gaat natuurlijk veel verder dan feestvieren. Blij zijn met degene die blij zijn is ook niet alleen een zaak van de buitenkant, maar dat is juist vooral een zaak van de binnenkant. Als diegene in je omgeving bijvoorbeeld iets heeft, wat jij ook wel heel graag zou willen hebben. Kan niet van materiaal zijn, materialisme. Maar kan ook een gave zijn of een talent. Of andere dingen waar die persoon in zijn leven mee bezig is. En wat jij heel moeilijk vindt misschien wel om te zien, maar waar je toch oprecht voor die persoon blij mee kan zijn. Kunnen we dat? Of denken we binnen in ons dat er toch een gevoel van afgunst, jaloezie is? Dat zouden we natuurlijk nooit laten zien aan de buitenkant. En daarom is blijdschap en blij zijn voor de ander ook echt een zaak van het hart. Binnenin, oprecht en met innige liefde, zoals we lazen, blij zijn voor de ander. Paulus heeft het ook over de andere kant. Verdriet hebben met diegene die verdriet heeft. Dat is ook voor sommigen van ons heel makkelijk om te doen, voor anderen heel moeilijk. Sommigen van ons hebben misschien de empathische gave, meelevend. En dan is het heel makkelijk om naast iemand te gaan staan en daar voor die persoon te zijn. Voor anderen is dat misschien wat moeilijker. Dan denk je, ja, wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? Hoe werkt dat? Verdriet hebben met iemand die verdriet heeft. Ik zei het net, er zijn voor de ander. Ik vind het werkwoord zijn een ontzettend krachtig werkwoord. Zijn in de aanwezigheid van God. Zijn bij diegene die verdriet heeft. Misschien ook wel dingen doen voor die persoon, dat zou heel goed kunnen helpen. Maar alleen maar al zijn voor die persoon is zo mooi om te doen. Dat geeft rust. Dat geeft zoveel hoop en laat oprechte liefde zien. Vers 18. Ook dit heb ik opnieuw en opnieuw gelezen, want het komt uiteindelijk naar een climax. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. En vers 21 mag er gelijk achteraan, ik sta er een paar over. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Wat hou ik van deze twee zinnen? Opnieuw, zoveel principes zitten daarin. Zo'n diepe kern van waarheid zit daarin, uiteraard. Het staat in de Bijbel. Maar zo diep is het als we dat heel erg op ons laten inwerken. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Dat kunnen we in heel veel situaties toepassen. Als we het hebben over geestelijke strijd, kan je dat perfect toepassen. Als je het hebt over grote problemen in deze wereld, kan je dat gelijk toepassen. Als je het hebt over je persoonlijke worstelingen in je eigen leven, kan je dat gelijk toepassen. Maar ook als je het hebt over de ander, kan je dat gelijk toepassen. Paulus daagt ons uit om met alle mensen in vrede te leven. Maar hij maakt het wel heel persoonlijk. Hij zegt namelijk, voor zover het in uw macht ligt. En vaak zeggen we ook, ja, ik heb er alles aan gedaan, maar het werkt niet. Ja, dan is het oké. Misschien leven we niet met alle mensen in vrede, maar hebben we er alles aan gedaan voor zover het in onze macht ligt? Dat is een hele goede vraag om te stellen. Er is een tijd, daar begon ik mee, een tijd van bemoediging en een tijd van uitdaging. Een tijd dat ik jullie bemoedig en uitdaag, maar ook absoluut een tijd dat we elkaar bemoedigen en elkaar uitdagen. Wees gerust, ik ga niet nog eens iets spannends doen, we blijven nu gewoon zitten. Maar dit is wel iets, geloof ik, heel oprecht, waarmee wij, lieve mensen, een verschil kunnen maken in de wereld om ons heen. Er wordt in de wereld om ons heen heel veel kapot gemaakt door negatieve woorden die gesproken worden. Het kan iets heel kleins lijken, iets heel onschuldigs. Deze week haalde ik tijdens de lunch iets aan wat iemand ooit over mij had gezegd. Maar dat was eigenlijk iets positiefs, ja, best wel positief. Maar ik haalde dat aan en die persoon dacht dat ik het negatief had geïnterpreteerd. Dus later kwam die naar me toe en die zei, ik heb dat maanden geleden tegen jou gezegd. En nu haalde je dat nog aan, dus vond je dat nog moeilijk of zo? En dat was helemaal niet het geval, maar ik dacht, ja, inderdaad, maanden later ben ik daar wel nog steeds mee bezig. En voor die persoon was dat uitgesproken in een fractie van een seconde. Heel erg goed bewust zijn met de woorden die we spreken. De ander lief hebben met een oprechte liefde. En daarbij onszelf niet aanpassen aan deze wereld, maar onze denkwijze en ons handelen en onze manier van leven, onze manier van spreken, veranderen. En daarmee in een sprong in het diepe maken. Met wie om op terug te vallen? God. En dan gaan we, zoals ik ooit zei in het begin, nog iets wat gaan beleven.